Goedemorgen. We lezen met elkaar Johannes 11 vanaf vers 1. Johannes 11 vanaf vers 1. En het is goed om te weten dat Jezus hier in, als het ware in zijn laatste fase van zijn leven is. Hij is gereisd van Galilea, het noorden van Israël, naar Judea, waar Jeruzalem ligt. Naar het religieus centrum, zou je kunnen zeggen, van Israël. En het net rondom de Heer Jezus spant zich als het ware samen. De religieuze leiders die zien hem als een bedreiging. Dat hij hun macht zal overnemen. En dat zij daardoor dus zonder gezag komen te zitten. En dat lezen we in hoofdstuk 10. Dat Jezus is in Judea. En vers 39 dan lezen we dat zij probeerden, hoofdstuk 10 vers 39. Zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen. Maar hij ontkwam aan hun handen. Johannes 10 vers 39 naar vers 40. Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. Dus ongeveer 2 dagreizen van Jeruzalem af naar de overkant van de Jordaan. Om zeg maar als het ware dat te ontvluchten, die bedreiging. En er komen daar velen naar hem toe. En ze zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei was waar. En dan het mooie, velen geloofden daar in hem. En dan komen we in hoofdstuk 11. Vers 1. En dan lezen we. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster. Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij. Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij daar nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna, zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over een natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen, laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles van wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Maria zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zei tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommige van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, of in zichzelf verborgen, staat eigenlijk letterlijk, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten. Gebonden aan handen en voeten. Met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had tot zover. We hebben net gehoord van Hugo over de voedselbank, over de stuk lijden wat ook hier in Veenendaal plaatsvindt. Ik had eventjes ook ter voorbereiding van deze preek opgezocht wat de voedselbank doet. En ik las daar dat er 90.000 klanten zijn bij de voedselbank in 2015. En 1,4 miljoen mensen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Dus 1,4 miljoen mensen leeft in Nederland, het welvarende, het meest welvarende stukje wereld misschien wel. Een van de meest welvarende stukjes wereld. Daar leven toch nog 1,4 miljoen mensen onder de armoedegrens. En ik zat te denken van, stel nou dat je zo'n gezin zou kunnen vragen van hoe ervaar je dat nou? En er is ook een God die deze wereld gemaakt heeft en onderhoudt, die alles in zijn handen heeft. Dan heb je me zo de kans dat zo iemand zou zeggen, ja die God van jou, daar moet ik niks mee te maken hebben. Want als God echt bestond, dan zou hij niet toestaan dat ik honger leef. Misschien herken je de vraag wel, bij jezelf of bij anderen. Als God bestond, dan is het eerste wat hij wel zou moeten doen, is het lijden uit deze wereld wegnemen. Hoe kan jij nou zeggen dat er een goed, liefdevol God is? Als je om je heen kijkt, heb je oogklep op of zo? Misschien herken je het wel in je eigen leven. Het lijden wat je overkomt, waar je in zit misschien wel. Maar ja, waar is God in deze situatie? Wie van jullie heeft de foto gezien die de wereld aardig geschokt heeft van dat jongetje van 3 die met zijn gezicht in de branding lag op het Turkse strand? Wie heeft hem gezien? Nou, de meeste wel. De Volkskrant kopte en schreef 3 september 2015... op het strand van de Turkse badplaats Bodrum spoelde gisteren een dode jongetje aan. Het droeg een korte blauwe broek, een rood shirt en schoentjes met klittenbandsluiting. Het kind was 3 jaar oud, zo oud als mijn zoontje. En vermoedelijk afkomstig uit Kobani in Syrië. Hij heette Aylan Kurdi. De linkerarm langs het lichaam, de handpalm omhoog, het gezicht in het water. Benen opgetrokken, voeten naast elkaar. Een hoopje mens. Een stille aanklacht. Die foto, dat is de waarheid. Een dode kleuter aan de vloedlijn. Ontsnapt aan de hel van Kobani. Gestorven voor de kust van Bodrum. Zijn broertje van 5 verdronk ook. Zo verdronken er gisteren kinderen. En zo zullen er vandaag de kinderen verdrinken. En morgen. In Akialar trok hun moeder de broertjes hun kleren aan. En zij nog 19 kilometer. Over het water, daar zijn we er, op Kos. Wees niet bang. Wat een lijden in deze wereld. Wat een pijn, wat een verdriet. Dood, rouw, ziekte, honger, oorlog, geweld, vervolgingen, aanslagen, terreur, scheidingen, mishandeling, misbruik. Noem het op, wat een immens lijden is er op deze wereld op dit moment. En waar is God in dit lijden? Waar is God? Welke rol, als het ware, zou je kunnen zeggen? Wat speelt God in dit lijden? Is hij dan niet? Is hij niet soeverein? Is hij niet bij machten om het kwaad en het lijden te stoppen? Had hij dan niet, als hij die God is die van eeuwigheid is en die boven de tijd staat, had hij niet kunnen voorkomen dat dit lijden zou gebeuren? Nou, dat is het thema waar ik over na wil denken. Deze morgen, vanuit dit gedeelte. En het is misschien niet de normale benadering van dit gedeelte, want de hoofdgedachte, het hoofdonderwerp van dit gedeelte is de opwekking van Lazarus. Maar wat ik wil doen deze morgen is voornamelijk stilstaan bij het lijden wat ook dit gezin, Martha, Maria, Lazarus, deze broer en twee zussen, het lijden waar zij doorheen gingen. En de vragen die zij hebben en vooral het handelen en het hart van de Heer Jezus in deze situatie, in deze lijdenssituatie. Want Martha en Maria en de omstanders hadden gelijkwaardige vragen. We lezen in dit gedeelte dat Martha zegt in vers 21 tegen de Heer Jezus: Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Martha zei dit overigens niet als een verwijt, maar Martha had een intieme liefdesrelatie met de Heer Jezus. En dat lezen we ook verderop, hè. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Er was een geloofsrelatie met de Heer Jezus. Maar deze vraag leefde wel op de bodem van haar hart. En ze zei wel van: Heere, als u hier geweest was, dan zou Lazarus niet gestorven zijn. En daar proef je onder van: Heere, waar was u? Zoveel zieken genezen. Doden opgewekt zelfs. Blinden het zicht weer gegeven. Lammen stonden op om te lopen. Waar was u, Heere? Een vraag, een oprechte vraag van Martha, denk ik. En Maria, dezelfde vraag. Vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten. En zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dezelfde vraag. En ook daarin, goed om op te merken, ik denk niet dat daar een keihard verwijt lag naar de Heer Jezus, maar er was een geloofsrelatie met Jezus. Maar zij deelt haar pijn met hem. Heere, waar was u? Herkenbare vraag. Waar is God in het lijden? Waarom heeft hij dit toegelaten? Of waar was hij? En dan ook nog de reactie van de Joden die met Maria meegingen naar de Heer Jezus. En Jezus die weent, hij laat zijn bewogenheid zien. Hij heeft pijn, hij heeft verdriet over dit lijden waar de twee zussen middenin zitten. Hun broer, hun geliefde broer die gestorven is. Jezus weent en dan zeggen de Joden: zie hoe lief hij hem had, vers 36 en 37. Sommigen van hen zeiden: ja, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Kom op zeg, lekker goedkoop. Huilen, meelijden hebben, terwijl hij het had kunnen voorkomen. Is hij dan niet, als hij zo is zoals hij zegt te zijn, zoals de omstanders zeggen, dat hij is de Messias. Hij heeft blinden de ogen geopend, had hij dan deze ziekte niet beter kunnen voorkomen? Kom op zeg, voorkomen is toch beter dan genezen? Deze vraag ligt eronder. Hoe, dat is het thema ook van deze preek. Hoe kan een soeverein, goed God het kwade nou toestaan en gebruiken? Waar is God in het lijden? En de eerste vraag die we willen beantwoorden vanuit het woord die zeg maar onder deze vraag ligt. Dus hoe kan een soeverein, een goed God, het kwade toestaan en gebruiken? Hij is toch in beheer? Hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? De vraag over het lijden tegenover Gods soevereiniteit zou je kunnen zeggen. De eerste vraag die ik wil behandelen vanuit het woord is deze. Is God absoluut soeverein? Of is er macht of kracht wat niet onder zijn controlegebied valt? Ik bedoel, want ja, het lijden hier is duidelijk. Het lijden in jouw leven is duidelijk. Is God dan niet soeverein? Is hij zeg maar niet helemaal in beheer van dit universum en van jouw situatie? Zijn er andere machten, krachten die zeg maar ja, een stuk gebied hebben waar hij niet de beschikking over heeft? Dat is een moeilijke vraag. En ik zeg ook niet dat we deze morgen alle antwoorden gaan vinden met elkaar en kunnen behandelen met elkaar. Maar ik hoop dat het iets ja, licht werpt, misschien op de situatie waar je in zit of waar je in gaat komen. Is God absoluut soeverein? Nou, ja, God is absoluut soeverein. En daarmee bedoel ik, soeverein, hij is degene die aan niemand raad hoeft te vragen. Die niet hoeft te overleggen met andere instanties. Hij is absoluut soeverein. Hij bepaalt alle dingen in dit universum. Hij bepaalt elke situatie in jou en in mijn leven. Hij is de absolute soevereine God en regeerder in dit universum. We zien dat in dit hoofdstuk, in vers 4. Toen Jezus dat hoorde, dus het bericht komt op hem af van de ziekte of de dood van Lazarus door de twee zussen. En Jezus is niet verrast, maar hij heeft gelijk een antwoord. In zijn alwetendheid als de Zoon van God en in zijn nauwe verbondenheid met zijn Vader, want hij zegt, ik kan niks doen tenzij ik het de Vader zie doen. In zijn nauwe verbondenheid met de Vader en de Zoon van God zegt hij gelijk, deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God het door verheerlijkt wordt. Jezus is niet verrast door het lijden wat hun is overkomen. Het is absoluut onder zijn ja, controle. En hij weet ook wat het doel is van dit lijden. Hij weet wat het doel is van het sterven van Lazarus. Hij heeft het totaal overzicht. Want hij zegt ook later hè, tegen zijn discipelen van Lazarus zal uit de dood opgewekt worden. Vers 14 hè, is, zegt hij, hij slaapt en dan zeggen ze nog, oh, natuurlijk een slaaphouder, dan zal hij wel weer wakker worden. Maar dan zegt Jezus in vers 14 openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. En tegen Martha zegt hij, nog voordat hij Lazarus uit de doden opwekt, Martha, hij zal opstaan. Ja, 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 nee, dat weet ik, heren. Op de laatste dag zal hij opstaan. Nee, Martha, ik ben de opstanding en het leven. Ik heb de macht, de autoriteit over de dood. En Jezus zegt ook later dat hij, of voordat hij opstaat dus, hij zal opstaan. En hij laat hem ook uit de dood opstaan. Jezus heeft het overzicht, dat blijkt hier heel duidelijk. Het is niet van, oh, het overkomt hem en nu. Jezus heeft totale overzicht in zijn alwetendheid. En hij heeft ook alle macht, want dat is ook belangrijk voor een soeverein heerser. Hij heeft alle macht, Jezus. Er is niets wat hij niet onder controle heeft. Hij is de Almachtige. Hij zegt hetzelfde, hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat had hij ook bewezen. Dat had hij bewezen. Dat was niet zeg maar, dat waren geen woorden alleen. Jezus heeft bewezen dat hij alle macht heeft en alle controle heeft. Zijn macht over ziekte heeft hij bewezen door velen te genezen, door te spreken. Zijn macht over Satan heeft hij bewezen door hem bij de bezetenen van Gadara, door legio boze geesten uit te werpen in de zwijnen en dat ze van de stelte afstorten. De Satan die smeekt hem. Heer, mogen we dan daarheen gaan? Daaruit blijkt zijn absolute autoriteit over Satan. Jezus heeft de macht over de natuur. Over heel de schepping. Over alle elementen van deze wereld. Dat zien we heel duidelijk bij het stillen van de stormen. Dat hij spreekt. En hij zegt, stil. En de winden stoppen met waaien. En de zee is zo glad als een spiegel. Jezus heeft absolute autoriteit. En absolute macht in dit universum. Ik wil je vragen om te bladeren naar Handelingen 2. Om dit punt nog eens duidelijk ook te laten zien. Want je zou kunnen zeggen, ja oké, in deze situatie. Maar in het hele wereld gebeuren dan. En hoe zit dat dan? Om dit punt nog eens wat duidelijker te maken. Handelingen 2. We zijn dus bezig. Is God absoluut soeverein? Of zijn er dingen in deze wereld die gebeuren die hij niet helemaal onder controle heeft? Machten, krachten die hij niet onder zijn beheer heeft? Handelingen 2, vers 23. Het gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. Petrus die een toespraak houdt en die deze woorden tot het volk zegt. Na de uitstorting van de Heilige Geest zegt vers 23. Deze Jezus, zegt hij tegen het volk, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. En ook hoofdstuk 4, ook even lezen. Een paar bladzijden verder, hoofdstuk 4, vers 27. Daar is het gebed van de eerste christenen na de vervolging die op hen afkomt. En zij bidden tot God eensgezind, vers 24. En in vers 27 lezen we, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Dus de volkeren, Pilatus, ze zijn bijeengekomen tegen uw kind Jezus. Om wat? Vers 28. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Uit deze twee gedeelten. Wat zien we? De kruisiging van Jezus. Het komen van Jezus naar deze wereld in de volheid van de tijden. Het lijden wat Jezus moest doormaken. Was volledig in het raadsbesluit en in de wil van God. Volledig. Elk detail van het lijden en sterven van de Heer Jezus lag niet in de handen van zondaren, van de Romeinse soldaten. Lag niet in de handen van Satan, wat hij misschien wel dacht, van nu heb ik hem. Nee, om alles te doen wat in uw raadsbesluit vastlag. Dus de mensen met hun morele verantwoording, absoluut. Waarop wij ook geoordeeld zullen worden als wij niet in Christus zijn. We zijn absoluut moreel verantwoordelijk. Ook de mensen die Jezus gekruisigd hebben. Maar door deze mensen en door het plan van Satan is Jezus gekruisigd. Maar wie stond daar boven God? Want dat was in zijn raadsbesluit. En ik wil dat je dat ziet. Ik wil niet dat je dit snapt. Ik snap het niet in ieder geval. Maar het is wel waar. God heeft absolute controle over de details van de kruisiging van Jezus en zijn lijdensweg. Maar de mensen hebben plannen beraamd. Judas heeft hem verraden. De Romeinen hebben hem aan het kruis gespijkerd. Hij is onterecht veroordeeld. Noem het maar op. Door allerlei slinkse plannen en wegen heen is Jezus gekruisigd. En wat staat er? Door het raadsbesluit van God. Tweede voorbeeld om dit duidelijk te maken. God is absoluut soeverein. Er is geen macht of kracht. Of mensen, of Satan, of hel, of wat dan ook. Wat hem uit de hand loopt. Is alles in zijn beheer. Romeinen 11. Je hoeft het niet op te zoeken. We kennen het gedeelte waarschijnlijk. Dat waar Paulus laat zien dat Jezus gekruisigd werd. En dat hij gekruisigd werd door de Joden. Dat ze hem verworpen hebben. Maar dat die verwerping van Jezus nodig was. Zodat Jezus gekruisigd werd. Dat is wat Paulus in hoofdstuk 11. Lees het thuis maar eens na. Romeinen 11. Afschild. Hij zegt van ja, zij hebben hem verworpen, maar door die verwerping is het hel, zeg maar, gekomen. Jezus is gekruisigd. Maar dan hij gaat nog verder, hij zegt van, ja, ze hebben hem zelfs blijvend verworpen. Waarom? Dat was ook in het plan van God. Maar waarom? Zodat het hel de verlossing naar de wereld zou gaan, ook naar de heidenen, zegt hij. En dan krijg je natuurlijk allerlei vragen, heeft God dat dan gewild? Was dit dan zijn plan? Hoe zit dat nou? Was dat dan in zijn raad dat de Joden hem niet zouden aannemen? Ja. Hij had het van tevoren besloten, het zat in zijn plan, het overkwam hem niet, het was in zijn plan. Het was zijn raadsbesluit. En dan eindigt Paulus met een enorme lofzang. En dat is eigenlijk waar wij terecht moeten komen over dit vraagstuk. Hij zegt, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen, zijn beslissingen. Hoe niet te peilen zijn beslissingen. Dat hij Jezus gekruisigd heeft, door de handen van God, loos was in zijn plan, Israël, die de Messias heeft verworpen. Het was in zijn plan om zeg maar hel te brengen naar de volkeren, naar ons zoals wij hier zitten. Het was in zijn plan. Hoe ondoorgrondelijk zijn beslissingen, zijn oordelen. Om niet te doorgronden. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Onnaspeurlijk, je kan het niet natrekken zeg maar, je kan het niet terugtracen. Onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Aan wie heeft God advies gevraagd voor dit? Aan niemand. Want wie, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem, en dit is Gods soevereiniteit, uit hem en door hem en tot hem zijn sommige dingen, nee, zijn alle dingen. Alle dingen zijn in Gods hand. En in zijn raad besloten van voor de grondlegging van de wereld. En ik weet, er zijn theologische visies die zeggen, ja, God heeft wel, zeg maar, de piketpaaltjes vastgesteld. Zijn raad, zeg maar. Maar de wegen waarlangs hij, zeg maar, tot zijn doel komt, die liggen open. Of nog een visie die nog wat verder verschuift van, nee, God heeft dit niet allemaal in zijn beheer. God acteert op al het menselijke handelen en wat er gebeurt en dan grijpt hij in. Nee, God heeft elk detail van deze geschiedenis geschreven. Hij is absoluut in beheer. Begrijp ik dat? Nee. Ondoorgrondelijk zijn wegen. Onnaspeurlijk zijn beslissingen. Maar zeg je misschien, ja, mooi, dat grote, de kruisiging van Jezus, het volk Israël, de verwerping. Maar hoe zit het nou met mijn leven? Hoe zit het nou bij Martha en Maria? Want die zit in de pijn. Die huilen. Hun broer was hun ontvallen. Heer, waar was u? Na Matthäus 10 vers 29, daar zegt Jezus, worden niet twee musjes voor een penningje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Hier komt hetzelfde principe, maar dan veel kleiner. Over ons, over zijn discipelen. Degene die de vader kennen. Hij zegt, twee musjes worden voor een stuivertje verkocht. Bijna niks waard zou je kunnen zeggen. De laagste waarde van het leven iets op de markt. En niet één van die zal op de aarde vallen. Dus er zal niks mee gebeuren met dat musje wat weinig waarde heeft. Buiten de wil van de Vader om. Wees dus niet bevreesd. U, wij gaan vele musjes te boven. Elk detail is in de hand van de Vader. Dat is wat Jezus hiermee leert. Er is veel meer over te zeggen, besef ik. Maar waar is God in het lijden? Waar was God bij Martha en Maria? Nou, één ding is zeker. Het was absoluut in zijn beheer. En jouw lijden, en jouw pijn, en de dingen die je niet begrijpt in jouw leven, die je niet kan plaatsen, die zijn absoluut in zijn controle. Niks loopt hem uit de hand. Geen macht, geen kracht die iets kan doen zonder dat hij daar toestemming voor geeft. En zonder dat dat in zijn raad kan bestaan. Tweede vraag. Als hij dan soeverein is, hebben we gezegd. Als hij soeverein is, waarom dan het lijden? Ik bedoel, waarom had Jezus dit niet kunnen voorkomen? Of niet voorkomen, maar dat kunnen voorkomen. Waarom heeft hij het niet gedaan? Waarom is er kwaad? Waarom is er lijden? Waarom is er dood? Nou, nog zo'n moeilijke vraag waar ik niet alle antwoorden op ga geven. Maar misschien een beginnetje, misschien iets waar je over na kan denken. Nee, ik denk twee antwoorden. De eerste. Waarom stierf Lazarus? Waarom stierf hij? Waarom werd hij ziek? Nou, Romeinen 5, vers 12 zegt dat heel duidelijk. Door één mens is de zonde de wereld ingekomen. En door de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen. Dus waarom stierf Lazarus? Het meest eenvoudige antwoord op deze vraag. Door de zonde. Wat was de oorzaak van zijn sterven? De oorzaak van zijn ziekte? Wat is de oorzaak van ons lijden? Van ons verdriet? Van onze pijn? Van ons gemis? De zonde. Wij zijn in die zin direct of indirect verantwoordelijk voor de puinhoop van deze wereld. Voor het verval waar we in zitten. Door de zonde is de dood in deze wereld gekomen. En wil je dat het kwaad, weet je, als op straat spreek ik wel eens mensen. En die zeggen dan, en die God dan, en hoe kan dat nou het lijden, en nou ik geloof niks van die God. En dan stel ik vaak de vraag van, ja oké, jij wil dus dat het kwaad en dat het lijden uit deze wereld weggaat. Oké, laten we die even stellen. Jij wil dus dat het kwaad en alles wat onrecht is en niet goed is, weg is. Dan weet je misschien wel waar God zou beginnen. Bij IS bijvoorbeeld. Mensen die over andere mensen heersen en ze kapot maken. Of mensen die abortussen toestaan. Of, noem het maar op. Maar waar zou God moeten stoppen? Hij zou nergens stoppen. We zouden er niet zijn. We zouden misschien wel weten waar hij zou beginnen met het uitroeien van het kwaad. Maar wij zouden niet bestaan, kunnen bestaan voor God. Want wij, doordat wij van God zijn afgesneden. Doordat wij van de levensbron zijn afgesneden. Zijn we levend dood. En is er lijden, verval, ziekte, dood? Dat is de eerste antwoord. Waarom lijden? Door de zonde. Doordat we God hebben verlaten. Daardoor werd Lazarus ziek. En daardoor moesten Martha en Maria huilen. En waren ze bedroefd dat ze hun geliefde kwijt waren. Het tweede antwoord op deze vraag. Waarom dan kwaad en lijden als God soeverein is? Is dieper en ligt misschien wat meer onder de oppervlakte van het woord van God. Maar we lezen in Johannes 11 en Wilhelma haalde het al aan. In vers 4 het volgende. Toen Jezus dan hoorde van het lijden of van de dood van Lazarus. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Met het doel dat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En iets verderop zegt hij in vers 40 tegen Martha. Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Dus het tweede antwoord op die vraag. Waarom dan het lijden? Wat is de oorzaak van het lijden? En waartoe is er dan lijden? Is dit. En dat, misschien word je hier boos om, mag, maar ik hoop dat je er op zijn minst over nadenkt. Want ik geloof dat dit een lijn is in het woord van God. God heeft het lijden, de zonde, de dood, Satan, al het kwaad, al het onrecht, in zijn raad zitten, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk. Maar het werkt een doel uit. Het is niet voor niks. Het werkt namelijk dit uit. Dat door het lijden, door alle zonden heen, God iets wil laten zien van zichzelf. Wat hij anders niet had kunnen laten zien. Door het lijden heen, laat God meer van zijn heerlijkheid zien. Misschien zeg je, ja, dit is echt absurd. Waar heb je het over? Nou, misschien kan ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Er was eens een vader. En die vader had twee zonen. Leefde ergens in Israël. Op een dag zei de jongste zoon tegen een pa. Het is goed geweest. Ik wou dat je dood was. Geef me je geld. Ik ga het leven leven. Ik ga een feestje bouwen. De vader verkocht een deel van zijn landgoed, van zijn weilanden, van zijn bezit, maakte het ten gelde en gaf het aan zijn zoon. En de zoon vertrok naar een ver land. Nadat de zoon alles erdoor gejaagd had, door feesten en beesten en genieten en noem het maar op, was op zijn dag zijn portemonnee leeg. En hij neemt een baantje bij een varkensboer. En hij komt zo diep in de ellende te zitten, misschien letterlijk in de shit te zitten, dat hij zijn buik wil vullen met de schillen van de varkens. Maar zelfs dat mag hij niet. Dan denkt hij na en dan zegt hij van, had ik het bij mijn vader niet veel beter? Zelfs de dagloners van mijn vader hadden genoeg te eten. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen tegen mijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet waard om een van uw dagloners te zijn. Of om uw zoon te zijn, maak mij als een van uw dagloners. En hij staat op. En hij gaat terug naar zijn vader. En als hij nog onderweg is, staat zijn vader op de uitkijk. En zijn vader ziet hem aankomen in de verte. En de vader trekt zijn rokken op. En hij rent naar zijn zoon. Hij sprint naar zijn zoon, staat er letterlijk. En hij valt hem om de hals. En hij kust hem. En de zoon doet zijn belijdenis. Maar hij laat het hem niet afmaken. Hij zegt, zoon, kom binnen. En hij geeft hem een nieuw gewaad. Hij geeft hem schoenen onder zijn voeten. Hij geeft hem een ring om zijn vinger. En hij zegt, haal het gemeste kalf. Want mijn zoon die dood was, is levend. Waarom dit lijden van deze zoon? Waarom deze ellende en deze pijn? Hij had er zelf voor gekozen. Hij had God verlaten. Hij had zijn vader verlaten. Hij had zijn vader verlaten. Daardoor was hij in de ellende gekomen. Hij had met de goederen van zijn vader zijn leven verbrast. En hij kwam tot de conclusie, ellende. Maar hij kwam tot inkeer. En hij ging terug naar de vader. Dus het eerste antwoord, waarom zijn lijden? Omdat hij het er zelf naar gemaakt had. Waarom het lijden? Omdat wij het er zelf naar gemaakt hebben. Het tweede antwoord, waarom dit lijden? Zodat karaktereigenschappen van de vader naar voren komen die anders niet naar voren waren gekomen. Wij zien hier ineens een vader die zijn zoon laat gaan, die nog op het verzoek ingaat en die zijn zoon laat gaan. En wij zien hier een vader die zoon niet veroordeelt. Niet zegt van, ja joh, het is goed met je. Je hebt mijn bezit erdoor gedraaid en nu wil jij terugkomen. Wat denk je wel dat je bent? Nee, we zien hier een vader die zijn genade bewijst. En die de schuld kwijtscheldt. Die zijn armen om hem heen slaat en die hem in ere herstelt. We zien hier dus in het karakter van de vader. We zien hier meer van het karakter van de vader in dit lijden. Dan dat we anders hadden gezien. We zien de genade van deze vader voor zijn zoon. Door het lijden heen. En dit is wat Efeze 1 vers 6 zegt. Wij zijn voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Waarom? Hadden we niet zo kunnen blijven als in de Hof van Eden? Nee, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dus onze redding is bedoeld om de genade van God te bejubelen, zou je kunnen zeggen. Al onze pijn, al onze zonden, alles wat we hebben meegemaakt, is bedoeld om de genade en de heerlijkheid van God, zeg maar, te laten zien. Om die te verheerlijken, om die groot te maken. Je zou het ook zo kunnen zeggen. De Hof van Eden was, zeg maar, hier. Het lijden kwam. Hier, dit was, zeg maar, het niveau van de kennis van God daar in de Hof van Eden. Er was een relatie met God tussen Adam en Eva. Er kwam lijden, er kwam scheiding tussen God. De kennis nam af. God greep in en redde. En het kruis kwam, Jezus kwam. En de kennis van God gaat hoger dan de kennis van God in de Hof van Eden. Waarom? Wij zien zijn liefde voor zondaren. Wij zien zijn genade voor zondaren. Wij zien zijn vergeving. Wij zien zijn betrokkenheid. Ja, wij zien meer van God, ben ik van overtuigd, dan dat Adam en Eva hadden gezien in de Hof van Eden. Je zou het ook zo kunnen zeggen. De bruiloft van het lam is heerlijker dan de Hof van Eden. Waarom het lijden? Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Nou, dat is wat we zien in Johannes 11. We zien hier dat Jezus zegt, ja, het lijden, het is in mijn beheer, maar het gebeurt. Waarom gebeurt het? Tot de heerlijkheid van God, zodat er meer van God zichtbaar zal worden. En dat is wat we hier zien, hè? We zien hier de absolute autoriteit van Jezus over de dood. Wat een gebeurtenis. En wat zullen Martha en Maria versteld hebben gestaan. Wauw. Lazarus stond op uit de dood. Ze waren echt getuigen van de macht van Jezus. En anders waren ze daar geen getuigen van geweest. Laatste vraag. Is het kwade, het lijden van de zussen van Lazarus dan de wil van God? Ik zit misschien gesleuteld in de vorige. Is het dan de wil van God? Of misschien kun je het anders zeggen. Heeft God dan behagen, plezier in het lijden? Is hij een soort van psychopaat? Of een narcist? Die, hij houdt wel van het lijden. Hij doet het dan om zichzelf te verheerlijken. Om zichzelf meer te laten zien. Nee, absoluut niet. Maar is het kwade zijn wil? Ter afsluiting. Kijk, als je mensen, als er wat gebeurt in de wereld. Dan zijn er soms mensen die zeggen, ja, dit was Gods wil. En anderen zeggen, hoe kun je dit zeggen? Dit is Gods wil. Nou, ze hebben allebei gelijk. En weet je wat helpt? Wat mij helpt? Om een onderscheid te maken, als we het hebben over Gods wil, tussen zijn bestuurlijke wil, zijn regeringswil en zijn morele wil. Aan de andere kant. Kijk, is dit lijden van Martha en Maria, van Lazarus, in Gods wil geweest? Ja. Absoluut aan de ene kant. Het was absoluut in zijn wil. Hij had de controle, hij had het kunnen voorkomen. Maar was het in zijn wil, in de zin van dat God daar behagen had? Nee. Waar zien we dat aan? We zien dat Jezus weent. Jezus, het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Hij is geen psychopaat of een narcist die daar een beetje plezier in heeft. Een beetje speelt met het wereldgebeuren. Nee, door in het lijden zelf. Waar jij in zit, is God absoluut betrokken. En huilt hij mee. God huilt mee. Jezus weende, staat hier. En er staat ook dat Jezus heftig in de geest bewogen. Innerlijk in beroering raakte. Hij was in zichzelf verbolgen, staat er. Het onrecht, het lijden, de pijn maakten hem ook boos. Hij was in zichzelf verbolgen. En hij weende mee. Dus is het lijden Gods wil? Aan de ene kant in zijn absolute autoriteit, zijn soevereiniteit, ja, want niks loopt hem uit de hand. Alles is in zijn raadsbesluit vastgelegd. Maar is het zijn wil aan de morele kant? Nee. Want God houdt niet van zonde. God haat zonde. Hij haat onrecht. Hij haat het als wij onaardig doen tegen elkaar. Hij haat het als iemand misbruikt wordt. Hij lijdt mee. Hij voelt pijn daarvan. Hij wil het uitdelgen. Hij wordt verbolgen. Dus in zijn morele wil, absoluut, wil God niet dat er onrecht is en dat er gesteeld wordt. Maar hij wil dat het goede gedaan wordt. En weet je waar je dat kan zien? Jacobus 4, vers 5 in het onderscheid. Daar zegt Jacobus, als de Heere wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Dat moet je zeggen, als de Heere wil en wij leven. Over welke wil heeft hij het dan? Over de morele wil. Hij heeft het hier over. We weten niet wat in de toekomst ligt. Dat kunnen wij niet weten. Maar God weet het wel. En als de Heer het wil. Dat moeten we zeggen. Als de Heer het wil. Dan zullen we dit of dat doen. Het gaat over zijn regering. En zijn morele wil. Dat bidden we bijvoorbeeld. Hè, in het Onze Vader. Uw wil geschieden. Bidden we dan als we bidden. Uw wil geschieden. Heren, wilt u alles precies laten doen. Zoals u het in uw raad heeft besloten. Nee, we bidden, Heere, laat uw wil geschieden, zoals het in de hemel perfect wordt uitgevoerd, dat het zo ook op deze aarde wordt uitgevoerd. Uw morele wil, Heere, dat er absolute gehoorzaamheid zal zijn aan u. En dat het goede hier op deze aarde ook gedaan zal worden door ons heen. Laat uw wil geschieden, Vader, zoals het in de hemel gebeurt, ook hier op deze aarde, zijn morele wil. Ik sluit af. Misschien zeg je van nou, allemaal mooi, maar ik kan er niet zoveel mee. Ik hoop dat, want ik geloof dat dit, als je deze lijn ziet, zo de omstandigheden overschrijdend werkt voor je eigen leven. Want dan is het niet dat het lijden je treft en dat God dan ergens een bijrolletje heeft en dat er macht of krachten zijn die... Nee, God is absoluut in beheer. En hij lijdt ook mee in dat lijden, maar hij heeft een absoluut plan door alle zonde, alle gebrokenheid en alle lijden heen. En dat is om zijn eigen naam te verheerlijken en om een volk ook tot zich te roepen die hem zullen eren voor eeuwig en van hem zullen genieten, hem zullen kennen op een niveau die al ons verstand te boven gaat. Dat wij zijn genade. Wat zullen wij zingen in de hemel? Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging van de wereld. Zij de lof en de eer en de aanbidding. Hij is het waard. Dus wacht op de Heer, God vrucht de schaar. Houd moed, we hebben het gezongen. Hij is getrouw, hij is de bron van alle goed. En weet dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. En weet ook dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, het lijden van waar je nu in zit, of waar je nog in komt, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Amen.